open the Bible because today, as said, is about Moses.
Maar eerst gaan we even in de Bijbel kijken, want het gaat vandaag over Moses.
But not Moses per se.
Maar niet per se Moses.
It's about Hebrews 11 because that will be the theme of this entire summer.
Het gaat over Hebreeën 11.
And in Hebrews 11 you will find a list of people like Moses.
En daar staat een lijstje van allemaal mensen die lijken op Moses.
Great people, great believers, great examples.
Gelovige en hele goede voorbeelden.
And we will take a look this entire summer we will take a look at these people.
En deze zomer gaan we naar die mensen kijken.
And today it starts with Moses. So we will read Hebrews 11. I've asked Claire to come and join us to read Hebrews 11 in English, so it will sound better, and I will do the Dutch part.
Dus we gaan nu eerst even Hebreeën 11 lezen.
Okay, we're going to start in English. So, Hebrews 11, and we're going to go verses 1 through 7. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks, even though he is dead. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith.
Als we geloven, worden we gered. Dan wordt onze hoop werkelijkheid. En door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse werkelijkheid bestaat. Ook al kunnen we die nog niet zien. In de heilige boeken vertelt God over het grote geloof van onze voorouders. De hemel en de aarde zijn ontstaan door de woorden van God. Alles wat we zien is dus ontstaan uit iets wat we niet kunnen zien. En dat begrijpen we omdat we geloven. Abel had een groot geloof. En daarom kon hij een beter offer aan God brengen dan Kaïn. God nam Abels offer aan en noemde hem een goed mens. Abel is gestorven, maar omdat hij geloofde wordt zijn verhaal nog steeds verteld. Ook Henoch had een groot geloof. Daarom hoefde hij niet te sterven. Hij werd door God naar de hemel gehaald. Hij was niet meer op de aarde. In de heilige boeken staat dat Henoch leefde zoals God het wilde. Dat laat zien dat Henoch geloofde. Want om bij God te kunnen komen, moet je geloven dat God bestaat. En hij zal je belonen als je hem echt zoekt. Ook Noach had een groot geloof. God vertelde aan Noach dat hij de wereld zou straffen met een grote overstroming. Maar daar was nog niks van te zien. Maar Noach gehoorzaamde God. Hij bouwde een boot om zijn gezin te redden. Noach werd gered omdat hij geloofde. Hij vertelde aan de andere mensen dat God de wereld zou straffen, maar ze luisterden niet. Okay, as said, today is a family service.
Het is dus vandaag een family service.
The summer schedule starts today.
Het zomerrooster begint vandaag.
And as you see, the barbecue is already prepared downstairs. It will be great.
En de barbecue staan beneden al klaar.
And the bouncy castles.
En het springkasteel.
And I talked to Andy Vince the other day.
We hebben met Andy gepraat.
Because the Vince family, the lead pastors of this church, they are on a sabbatical.
Want de Vince-familie die neemt even een pauze.
And they will be back in September.
Ze komen terug in september.
And most of you know Andy.
De meeste van jullie kennen Andy wel.
But of course, being away from ICL for a couple of months, that didn't work out for him.
Maar nu die een paar maanden zo weg is van ICL, gaat het wat minder.
So it is not really. Well, he's not in a good place. Just see. He's living under a bridge.
Hij woont onder een brug.
He really misses you guys.
Hij mist jullie heel erg.
And he's looking forward to be back in September.
En hij ziet er naar uit om weer terug te komen in september.
Till that moment.
Maar tot dan.
we will have the opportunity to really dive into the Bible and look at Hebrews 11.
Krijgen wij de gelegenheid om de Bijbel in te duiken en naar Hebreeën 11 te kijken.
We just read the story.
We hebben net het verhaal gelezen.
All those people, Abel, Enoch, Noah, Abraham, Moses.
Al die mensen die daar staan.
They're all well-known people.
Ze zijn allemaal heel bekend.
We know their stories. We admire them for their faith.
We kennen hun verhalen, we kijken naar ze op om hun geloof.
And every week we will focus on one of these heroes.
En elke week gaan we kijken naar een van deze helden.
And because it's all separate stories, it's okay for you to skip one or two weeks during the summer.
En omdat ze allemaal zo apart staan van elkaar, kunnen jullie best een paar keer niet komen.
So take a break, travel, enjoy your summer holiday.
Dus ga lekker op vakantie.
And be back in September, of course.
Maar wees wel terug in september.
Okay, a whole range of superheroes, and that can be something intimidating.
Nou, allemaal superhelden, en dat kan een beetje intimiderend zijn.
Like these guys.
Bijvoorbeeld deze gasties.
Is there a fan of the Belgium soccer team here?
Is er hier ergens een Belgische voetbalfan?
Nobody.
Nee.
It's an international church, but no Belgian people here. Okay. But these guys, they do really well on the World Championship.
Zij doen het heel goed in de wereldkampioenschap.
And above that, I see the Hulk, and I see, what do I see? Help me out here. Is it Captain America?
Hulk, Iron Man.
And I just learned that
Thor.
I probably picked the wrong superhero classification, because there are others as well. So sorry, Superman, you're not in this one.
DC.
This is Marvel, or is it? Yeah, okay. There is also DC. So whatever. Superheroes can be intimidating, because you might think, I'm not like that.
Superhelden kunnen heel intimiderend zijn, want jij denkt misschien zo ben ik helemaal niet.
These guys are champions.
Zij zijn kampioenen.
And I'm not a champion.
En ik ben geen kampioen.
And as it comes to believing, that can be your same feeling. I'm not a super believer.
En als het over geloven gaat, kan je ook denken ik ben geen geloofsheld.
I will never reach that level.
Ik kom nooit op dat niveau.
But here's the good news. In the Bible, it's always about real people.
Maar het goede nieuws is dat het in de Bijbel altijd over echte mensen gaat.
And even the heroes that we will look on this summer.
En zelfs de geloofshelden waar wij naar gaan kijken deze zomer.
These guys are not infallible.
Ze zijn niet onfeilbaar.
Take Noah for example.
Kijk maar eens naar Noah.
What a guy. He built a boat.
Hij is echt geweldig. Hij heeft een boot gebouwd.
But he was also a drunk.
Maar hij was ook heel vaak dronken.
And Moses, what a guy, what a leader.
En Mozes, een echte leider.
He also was a murderer.
Hij heeft ook iemand vermoord.
And Jacob, great businessman.
En Jacob, een goede zakenman.
He was a cheat.
Hij speelde vals.
And yet God thought of these people, hey, they are worth it.
Maar toch dacht God, deze mensen zijn het waard.
The real people, they make mistakes, just like you and me.
De echte mensen die fouten maken, net als wij.
And you know why these people became superheroes in faith?
En weet je waarom deze mensen geloofshelden werden?
It's not because they thought, well, I am the one. Look at me, I'm good.
Dat is niet omdat ze dachten, kijk eens naar mij, ik ben geweldig.
What they did is allowing God in their lives.
Zij lieten alles over aan God.
And that was their secret. And there is a beautiful Bible text about that.
Er is een mooie tekst daarover.
It's in 2 Corinthians 5. We plead on Christ's behalf, let God change you from enemies into his friends.
2 Corinthiërs 5. Wij vragen u namens Christus, laat u met God verzoenen.
That's the key. Are you allowing God to do the work in you?
Laat je God het werk in jou doen.
So it shouldn't be you who does all that hard work and become a champion, do all the training like these soccer guys.
Dus jij moet niet degene zijn die al het werk doet en hard gaat trainen en hard gaat werken.
The question is God allowed to do the work in you?
Maar je moet goed God toelaten om dat te doen.
In the coming weeks, for most of us, life will slow down.
De komende weken gaat voor de meeste van ons het leven iets langzamer.
So that will be a great opportunity to think about that question.
Dus dan kan je heel goed over die vraag gaan nadenken.
So that's homework for this summer, so to speak.
Dus dat is huiswerk voor deze zomer.
Do I allow God to work in me?
Laat ik God in mij werken.
And maybe you should make some changes to get to that point.
Misschien moet je wat veranderen om tot dat punt te komen.
Because it is the most important question. Is God allowed to be in your life?
Want dat is de belangrijkste vraag. Laat je toe dat God in jouw leven is.
So, it's important not to see this as a kind of a New Year's resolution.
Dus je moet dit niet als een soort taak zien.
Another thing on your to-do list. Oh yeah, I have to I have to get up at 6 every morning and start praying real hard and I have to read the Bible every day.
Ja, ik moet elke dag om 6 uur opstaan en elke dag de Bijbel lezen.
Because if you treat this question like that, it will be another thing on your to-do list.
Want als je de vraag zo gaat beantwoorden of behandelen, dan lijkt het meer op iets op een to-do list.
So then it will be a thing for you to do and for you to accomplish.
Dus dan wordt het een taak voor jou dat jij moet doen.
And the beauty of God, of all these heroes of faith, is that they saw it the other way around.
En al die helden, die zagen het juist andersom.
They knew that God had to do it. And the question is, are you allowing God to do so?
Zij wisten dat God het kon. En de vraag is of jij dat toe wil staan.
Real quick, David, the example. He killed a man because he was after the wife of that person.
David heeft een man vermoord omdat hij de vrouw wilde.
And the other example is of course Noah, who was a drunk. We talked about that.
En Noach, die dronken was.
What do you think these guys that we just read about, what were their prayers?
Hoe denk je dat hun gebed eruit zag?
Champions, of course, they act as a champion. They think as a champion. They live as a champion.
Kampioenen, die leven natuurlijk als kampioenen.
These guys knew that they were sinners.
Deze mensen wisten dat zij zondigden.
So they prayed accordingly. I guess they were ashamed of what happened in their lives.
Dus ze gingen bidden. Ze waren misschien wel een beetje beschaamd.
And God's creativity is so big that he can take all those bad decisions and make it into something great.
En God is zo creatief dat hij al die slechte dingen kan nemen en het in iets goeds kan veranderen.
So don't consider yourself a superhero in faith.
Dus je hoeft jezelf niet als een geloofsheld te zien.
A hotshot in God's soccer team.
Een champion in het voetbalteam van God.
Just go for grace.
Zorg gewoon voor genade.
Ask God to forgive you and make your heart open for him.
Vraag aan God of hij je wil vergeven en stel je hart open voor hem.
So you will be on God's to-do list. No doubt about that. But don't put him on yours.
Dus jij staat op God's to-do list, maar zet God niet op jouw to-do list.
So again, question number one, and then I will shut up for this part of the service. Question number one. Do you allow God to enter your life? And if that's a question that is vague to you, or you say, well, it sounds nice, but how do I do that? There is the barbecue. There is ICL. There is people to talk to you.
Dus de vraag van vandaag is, laat je God toe in je leven? En als je daar met iemand over wil praten, dan kan dat straks bij de barbecue.
Okay, as we discussed, superheroes.
Zoals we het al eerder over hadden gehad, superhelden.
Well, this is Moses the way Michelangelo saw him.
Dit is Mozes zoals Michelangelo hem zag.
If you go to Rome this year, is there anybody going to Rome this year?
Als je dit jaar naar Rome gaat, gaat er dit jaar iemand naar Rome?
Okay, you can go to this church and you will see this statue.
Dan kan je naar deze kerk gaan en dan zie je dit beeld.
And wow, this is Moses.
En wow, dat is Mozes.
Okay, this is a real superhero and I'm not like that.
Dit is een echte superheld en ik ben niet zoals hij.
I have to work on my physique, I guess.
Moet een beetje op mijn aan mijn spieren werken.
But if you take a look at Moses' life,
maar als je naar Moses' leven kijkt,
it is not the life of a champion by far.
Dan is dat niet het leven van een kampioen, bij lange na niet.
And of course, we all know the story of his birth, and that his parents had to hide him.
En we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van zijn geboorte en dat zijn ouders hem moesten verstoppen.
And that they put him in a basket in the river.
En dat ze hem in een mandje in de rivier hebben gelegd.
And he was saved by Pharaoh's daughter.
En hij was gered door de dochter van Farao.
And then he grew up in a palace.
En toen groeide hij op in een paleis.
And that was all God at work, of course.
En dat was natuurlijk allemaal God aan het werk.
But that was only the beginning of Moses' life.
Maar dat was alleen maar het begin van Mozes' leven.
If you look in the Bible for some real pointers how God saw all that.
Als je in de Bijbel kijkt naar wat aanwijzingen over hoe God het allemaal zag.
Then you get to an important text about Moses' life.
Dan vind je een belangrijke tekst over het leven van Mozes.
Because this was the beginning.
Want dit was het begin.
And this was the end.
En dit was het einde.
Since then, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face.
Er is daarna in Israël nooit meer een profeet zoals Mozes geweest. Want de Heere sprak met hem van aangezicht tot aangezicht.
And now the important thing is the one word in English.
En het belangrijke is nou één woord eigenlijk in het Engels.
Whom.
Whom.
It's not who, it's whom.
Het is niet wie, het is... Ja, dat is moeilijk te vertalen.
Sorry for that.
It's whom.
Sorry. There is a translation in Dutch, but please don't go there. No. Whom the Lord knew. The Lord is looking at Moses.
De Heer die kijkt naar Mozes.
So the Lord is the subject here, not Moses.
De Heer is hier het onderwerp en niet Mozes zelf.
So why became Moses that champion?
Dus waarom is Mozes nou die kampioen geworden?
Not because he had that great life.
Niet omdat hij dat geweldige leven had.
Not because he set Israel free.
Niet omdat hij Israël bevrijd had.
But because God was able to do all that stuff in his life.
Maar omdat God de mogelijkheid had om al die dingen te doen in zijn leven.
That was the secret of Moses and that's why he is in the list in Hebrews 11.
Dat was het geheim van Mozes en dat is waarom die in de lijst staat van de helden.
So again, that's the thing we have to think about.
Dus dat is iets waar wij over na kunnen denken.
Are we allowing God to do great stuff in our lives?
Laten wij God toe in ons leven zodat hij grootste dingen kan doen?
Or are we like Moses who started out by wanting to do it himself?
Of zijn we net zoals Mozes die eigenlijk begon met dat hij het allemaal zelf wel wilde doen?
The text in Hebrews 11, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God, rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin.
In Hebreeën 11 staat, omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij, toen hij volwassen was geworden, niet voor een zoon van de dochter van Farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden, dan tijdelijk genieten van de zonde.
So something happened in the life of Moses.
Dus er is iets gebeurd in het leven van Mozes.
Because he had this great education.
Omdat hij zo'n geweldige opleiding had gehad.
He had this wonderful life in Egypt.
Hij had een heel goed leven in Egypte.
Saved by Pharaoh's daughter, risen in a palace.
Gered door de dochter van Farao, opgevoed in een paleis.
All the opportunities in the world.
Alle mogelijkheden in de wereld.
No college fees, he can do whatever.
Geen collegegelden, hij kon doen wat hij wilde.
And well, there are some sources that indicate that he was a great leader, that he was a general.
Er zijn wat bronnen ook die aanwijzen dat hij een goede leider was en dat hij een generaal was.
But it didn't sit right with him, one way or another.
Maar het zat hem niet lekker, hoe dan ook.
So in his 40s, he looked to his life and he decided, no, this is not what I want.
Dus toen hij ongeveer 40 was, toen keek hij naar zijn leven en toen zei hij van, nee, dit is niet wat ik wil.
And I guess that's been a hard choice, because, hey, a prince of Egypt.
En ik denk dat wel een moeilijke keuze is geweest, want ik bedoel, een prins van Egypte.
We all want to be a prince, right? Have all the opportunities, have all the money in the world, can do whatever.
We willen allemaal een prins zijn, toch? Dat we alle mogelijkheden hebben in de wereld, dat we kunnen doen wat we willen. And al het geld hebben in de wereld.
And of course, he knew God wants me to free the people of Israel.
En hij wist dat God wilde dat hij het volk van Israël zou bevrijden.
So put yourself in Moses' shoes for a while.
Dus probeer je even te verplaatsen in Mozes' schoenen.
There is this big mission.
Er is deze grote missie.
Free the people of Israel.
Bevrijd de mensen uit Israël.
And there is this great leader.
En er is die grote leider.
Moses.
Moses.
And he has all the opportunities in the world.
En die heeft alle mogelijkheden in de wereld.
What would you do?
Wat zou jij doen?
Act, of course.
And that's doen, natuurlijk.
Exactly what happened.
En dat Moses was precies wat er gebeurde.
Moses thought, yes, this is me. This is what God wants with my life.
Moses dacht, ja, dit is wie ik ben. Dit is wat God wil in mijn leven.
So he took action.
Dus hij ondernam actie.
Prince of Egypt style.
De manier van een prins die een prins van Egypte betaamt.
He killed a guy.
Hij heeft iemand vermoord.
And then all of a sudden it all breaks down. He has to flee.
En dan valt ineens alles in elkaar en hij moet vluchten.
And his life is completely turned around.
En zijn leven is helemaal op zijn kop.
So that's the news in Moses' life.
Dus dit is eigenlijk een beetje het nieuws in Moses' zijn leven.
Kijk. All of a sudden it's a different story.
Opeens is het een heel ander verhaal.
All of a sudden he has to go to the desert.
Opeens moet hij naar de woestijn gaan.
Because God saw the way that Moses lived.
Want God zag de manier waarop Mozes leefde.
And of course he had provided that great education in Egypt.
En natuurlijk heeft hij voorzien in die goede opleiding in Egypte.
But God knew that Moses wasn't ready.
Maar God wist dat Mozes niet klaar was.
He had another education in store for him.
Hij had nog een ander soort opleiding.
And it was a completely different education. It was an education in the desert.
En het was een heel andere opleiding. Het was een opleiding in de woestijn.
So God treats Moses radically different.
Dus God behandelt Mozes eigenlijk heel radicaal anders.
He tells him, you have to go to the desert and live there.
Hij vertelt hem, je moet naar de woestijn gaan en dan daar gaan wonen.
Because of all your skills you've learned in the first 40 years of your life.
Want al die dingen die je hebt geleerd in het eerste 40 zoveel jaar van je leven.
They're useful.
Die zijn wel heel handig.
And you will get to use them later on.
En je zal ze echt wel leren moeten gebruiken later.
But I need you to learn other stuff too.
Maar het is ook nodig dat je andere dingen leert.
So he leads him in the desert. God leads him in the desert.
Dus hij leidt hem naar de woestijn.
And God, Moses needs time away from the busy life of Egypt.
En Mozes heeft tijd weg nodig van het drukke leven in Egypte.
Time away from the life where Moses was in control.
Tijd weg van het leven waar Mozes zelf in controle was.
And big names in the Bible did the same thing.
En grote namen in de Bijbel die deden dezelfde, eigenlijk hetzelfde.
John the Baptist.
Johannes de Doper.
Elijah.
Elia.
Paul.
Paulus.
They all needed some time in the desert.
Die hebben allemaal wat tijd in de woestijn nodig gehad.
To get tuned in to what God wants from them.
Om helemaal in tune te raken met wat God voor ze wilde.
So in the desert God was able to give Moses his education.
Dus in de woestijn was God in staat om Mozes zijn opleiding te geven.
So there's question number two for you for this summer.
Dus daar is het vraag nummer twee voor jullie voor deze zomer.
Maybe you have time to do some traveling.
Misschien heb je tijd om wat te gaan reizen.
Maybe you have the opportunity to look for spots where you can slow down.
En misschien heb je ook wel de mogelijkheid om te kijken voor manieren om wat rustiger aan te doen.
And maybe there is this mountain or maybe a desert, who knows.
En misschien is er wel een berg of wie weet wel een woestijn, wie weet het.
A quiet place.
Maar in ieder geval een rustige plek.
Go to that quiet place and take some time to try to listen what God has to say to you.
En ga naar die rustige plek en neem wat tijd om te luisteren naar wat God tegen je te zeggen heeft.
Moses needed 40 years to become the prince of Egypt.
Mozes had 40 jaar nodig om de prins van Egypte te worden.
But he also needed 40 extra years to become a son of God.
Maar hij heeft ook 40 extra jaren nodig gehad om een zoon van God te worden.
And on paper, when you look at Moses' life, I guess it was a complete failure when he was in his 40s.
En als je op papier kijkt naar het leven van Mozes, dan lijkt het wel alsof hij echt een compleet gefaald was op 40-jarige leeftijd.
And what do you think when you're in the desert and you have to come to terms with all what happened? I think this is the first official midlife crisis recorded in time.
En als je, wat denk je als je dan ineens in de woestijn zit en je hebt niks en je moet alles weer opnieuw uitvinden? Nou, het is eigenlijk de eerste midlife crisis die op papier staat ergens.
But of course we know that the story continues.
En natuurlijk weten we dat het verhaal verder gaat.
And there is a story of the burning bush, very, very famous story.
Er is een verhaal, een heel beroemd verhaal over de brandende braamstruik.
God presents himself to Moses.
En God laat zichzelf zien aan Mozes.
And finally, there comes this message that he was really ready for 40 years ago. God says, "Go, set my people free."
En eindelijk komt er nou die boodschap waar hij eigenlijk 40 jaar geleden misschien al wel dacht klaar voor te zijn. Van nou ga en bevrijd mijn mensen, bevrijd mijn volk.
The Moses of 40 years ago, what do you think he would have said?
En de Mozes van 40 jaar geleden, wat denk je dat die had gezegd?
He would have said, "Yes, finally." Now I'm ready. I'm Moses. I'm the big prince of Egypt. Go.
Die had gezegd van ja, eindelijk, ik ben er klaar voor. Ik ga.
But the Moses after God's education says something completely different.
Maar de Mozes na Gods opleiding, die zei eigenlijk iets compleet anders.
He's not ready.
Ik ben er niet klaar voor.
By far, and he argues with God. He says no 4 times.
Hij zegt zelfs 4 keer nee tegen God. Hij gaat met hem in discussie.
God says go, and he says no. I cannot.
God zegt ga en hij zegt nee, dat kan ik niet.
Second answer, they will not believe me.
Het tweede antwoord, ze zullen me nooit geloven.
Third answer, oh, I'm not the best speaker. Send somebody else.
Het derde antwoord, ja, ik ben niet zo goed met woorden. Stuur maar iemand anders.
And then the fourth time, he is out of options and he just bluntly says, well, can you send somebody else?
En de vierde keer, dan heeft hij eigenlijk geen goede argumenten meer en dan zegt hij gewoon, nou, kan je niet gewoon iemand anders sturen?
That's Moses after 40 years. In the desert.
Dat is Mozes na 40 jaar in de woestijn.
Again, Moses had to learn that God was the one that does everything in your life.
Opnieuw Mozes die heeft moeten leren dat God degene is die alle dingen doet in je leven.
And finally, of course, we know the story. Moses goes and we know all what happened. The rest is history.
Natuurlijk kennen we de rest van het verhaal. Mozes die gaat en de rest is eigenlijk verleden tijd nu.
So there is this big showdown with the Pharaoh.
Dus er is een grote confrontatie met de farao.
And a lot of action.
En heel veel actie.
And God sets his people free.
En God laat de mensen gaan, laat zijn volk gaan. Of de farao laat ze gaan.
In closing, about what happened when God spoke to Moses at that burning bush.
Maar nog even over wat God zei tegen Mozes bij die brandende braamstruik.
Because that burning bush, that's an image that sticks.
Want die brandende braamstruik, dat is wel een beeld wat je een beetje bijblijft.
The bush was very small.
De braamstruik was erg klein.
Was it a tree?
Het was geen boom.
Moses was that tree 40 years after his education in Egypt.
Moses was eigenlijk die boom in 40 jaar na zijn opleidingen en alles in Egypte.
A very big, strong tree. And if a tree burns, it can burn for a long time because there's a lot of wood.
Een hele grote, sterke boom. En als een boom in brand gaat, dan kan die heel lang branden, want er is heel veel hout.
But if you read the story, it says that Moses went to the burning bush because he said, well, it really, it's still burning. How is that possible? Because it was very small.
En in het, als je het verhaal leest, dan zie je dat Mozes naar dat bosje toe gaat, omdat hij denkt van ja, maar hoe kan dat nou? Het staat nog steeds in brand en het is eigenlijk maar een heel kleine struik.
So this big tree of a man, Moses, after 40 years in Egypt.
Dus die grote boom van een vent, Mozes, na 40 jaar in Egypte.
He became a burning bush and it was weird that he kept burning.
Die werd eigenlijk een brandende struik en het was vreemd dat hij bleef branden.
And of course the secret is that it wasn't Moses that provided the wood to keep the flame going.
En het geheim is natuurlijk dat Mozes niet degene was die het hout leverde om te laten branden.
Moses allowed God to keep the flame burning.
Mozes liet God toe om die vlam brandend te houden.
So then even a small bush can still be on fire all the time.
En dan kan zelfs een kleine struik altijd nog blijven branden.
No burnouts.
Geen burn-out.
Moses learned a valuable lesson. I need God in my life and I need to allow him to work through me.
Mozes leerde een waardevolle les. Ik heb God nodig in mijn leven en ik moet God toelaten om door mij heen te werken.
As a prince of Egypt, he went ballistic, he killed a guy.
Nogmaals, als een prins in Egypte werd hij helemaal gek en hij heeft iemand zelfs vermoord.
And later on, God says this about Moses.
En later zegt God dit over Mozes.
Oh, sorry. Now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth.
Mozes was echter de zachtmoedigste man op aarde.
So this happens when you enter God's academy.
Dit gebeurt er als je Gods opleiding volgt.
It's okay to seek after an education, to seek after a career, to be a tall tree.
Het is okay om een opleiding te volgen en om een goede carrière te hebben en om een grote boom te zijn.
But on top of that you need to seek the silence.
Maar daarbovenop moet je de stilte zoeken.
And maybe you have the opportunity to do this summer.
En misschien heb je deze zomer de gelegenheid om dat te doen.
And maybe you can discuss during coffee or the barbecue how to really do that, how to make that practical.
Misschien kan je bespreken tijdens de barbecue met anderen van goh, hoe kan ik dat nou praktisch invulling geven?
But you need God's education in a silent place and you need to allow him to do the work.
Maar je hebt Gods lering nodig in een stille plek. Je moet hem toelaten om zijn werk te kunnen doen.
So, we're about to close this part of the service and we'll have communion together.
We zijn bijna aan het eind van de dienst en we willen samen nog avondmaal houden.
So if a couple of volunteers would like to pass out the emblems, that would be great.
Dus als er misschien een aantal vrijwilligers de brood en de wijn uit willen delen, dan zou dat heel fijn zijn.
I would like to ask the music team to come to the front. And in the meantime, just think about the questions we talked about a little bit.
In de tussentijd denk gewoon na over de vragen waar we het over hebben gehad.
What is your Egypt?
Wat is jouw Egypte?
What is your desert?
Wat is jouw woestijn?
What is the stuff that will present itself to you as a big task?
Wat is het wat voor jou als een grote taak voor je ligt?
Maybe come September, I don't know.
Misschien wel vanaf september, ik weet het niet.
And what is it that you need to allow God to be in that scenario?
En wat is het dat je het nodig hebt voor God om wat is zijn plek in dat scenario?
As we pass around the bread and the wine, the juice.
Terwijl we de wijn en het brood uitdelen.
Think again about that beautiful image of the burning bush.
Denk dan weer aan het mooie beeld van die brandende braamstruik.
What was God's word to Moses when he came close to that burning bush? Do you remember?
Wat zei God nou tegen Mozes toen hij dicht bij die struik kwam?
He had to put off his shoes. Why?
Hij moest zijn schoenen uitdoen. Waarom?
Because it was holy ground.
Omdat het heilige grond was.
So that's God's message. Do not come closer. This is holy ground.
Dat is Gods boodschap. Kom niet dichterbij. Dit is heilige grond.
It was an ordinary mountain.
Het was een normale berg.
It was an ordinary bush.
Het was een gewone struik.
But it became holy because God was there.
Maar het werd heilig omdat God daar was.
And this, what you're getting now, is ordinary juice.
En wat je nu krijgt is gewone wijn. Ja, sap.
It's ordinary bread or matzos.
Het is gewoon brood of matzen.
But it becomes holy because
God is
there. Maar
het wordt heilig omdat God hier is.
And there is one thing that radically changed because we now live in the new covenant.
En er is één ding wat radicaal veranderd is, omdat we nu in het nieuwe verbond leven.
Moses heard the voice of God and said, "Do not come closer."
Mozes hoorde het woord van God of de stem van God en die zei, "Kom niet dichterbij."
But we have Jesus.
Maar wij hebben Jezus.
So Jesus says, "Do come closer."
En Jezus zegt, "Kom alsjeblieft wel dichterbij."
Jesus says, "Come, take, eat, remember, believe."
Jezus zegt, "Kom, neem, eet, herinner en geloof."
So what didn't change is the fact that God is still that holy God.
Dus wat niet veranderd is dat God nog steeds die heilige God is.
But the miracle is that we can come closer now.
Maar het wonder is dat we nu wel dichterbij kunnen komen.
We are welcome in his presence.
We zijn welkom in zijn aanwezigheid.
Because of what Jesus did.
Door wat Jezus heeft gedaan.
So we have the bread and the juice.
Dus we hebben het brood en het sap.
And they are very ordinary things.
En dat zijn eigenlijk hele gewone dingen.
Very simple symbols of life.
Hele simpele symbolen van het leven.
Stuff we use every day.
Iets wat we elke dag gebruiken.
Because God's grace is there for us every day.
Omdat Gods genade er voor ons elke dag is.
God deliberately picked simple stuff that we use every day to remind us of Him.
God heeft opzettelijk gewone dingen gekozen die we elke dag gebruiken om ons aan Hem te herinneren.
Baptism. I hope you wash every day. Water van de doop.
Water van de doop. Ik hoop dat je, ja, wat we elke dag gebruiken.
Eating, drinking, we do that every day.
Eten, drinken, dat doen we elke dag.
Because every day we can see for ourselves and taste that God is real.
Want elke dag kunnen we zelf zien en proeven dat God echt is.
So let's eat and drink together and be thankful to that wonderful Father.
Dus laten we samen eten en drinken en dankbaar zijn voor die geweldige Vader.
Amen.
Amen.